RSM Puls.
Hallo allemaal en welkom bij RSM Puls, de podcast waarin u wordt bijgepraat over ontwikkelingen op het gebied van ESG, technologie en international trade. Vandaag ben ik met Jem.
Hallo allemaal.
En vandaag gaan we verder spreken over de circulaire economie. Daar hebben we eerder een aflevering over gemaakt, toen over de ontwerpfase. En nu gaan we door naar de volgende fase die voor ondernemers van belang is als je circulaire economie wil gaan toepassen. En dat is de gebruiksfase. Maar voordat we daar verder in gaan duiken, Jem, heb jij weer een verbazing van de week voor ons meegenomen. Dus ik ben heel benieuwd.
Ja, de luisteraars kunnen wel verwachten wat de verbazing van de week zal zijn deze week. Dat is natuurlijk in Den Haag. Dat speelt zich daar af. Het nieuwe regeerakkoord. 36 pagina's uit mijn hoofd. En ons BIS-team heeft even opgezomd wat er nou precies in stond. En voor duurzame consultingpraktijken zoals wij is het toch wat matig. Ik kan zelfs zeggen dat het gewoon echt bagger is. Ik kan even een opsomming geven. De emissies, stikstofemissies. Nederland gaat niet meer vooraan meedoen. Het wil niet meer het beste jongetje van de klas zijn. Ze gaan gewoon netjes mee zoals de maatstaven genoemd.
Een stapje terug.
Vanuit Europa, precies. Electric pulse fishing. Dus binnenkort mag er weer gevist worden met elektrisch signaal in het water. Sterker nog, we hebben een nieuwe naam gekregen voor het ministerie. Daar was de BBB heel trots op dat ze het woordje visserij nog konden toevoegen aan het ministerie van Landbouw en... Wat was het ook alweer? Landbouw en...
Veeteelt.
Voedsel. In elk geval, het woordje visserij is erbij gekomen. Heel slecht van ons. Een ander positief punt vind ik persoonlijk. Dat ze nucleaire energie wat meer prominent in beeld hebben gezet. Ik zie jou nou heel verbaasd kijken naar mij. Maar ik ben wel een voorstander van nucleaire energie.
Dus, ja. je hebt genoeg voor's en tegens.
Ja, eerlijk gezegd, ik denk met de ambities van Europa en Nederland, dan kan niet anders dan een andere betrouwbaardere bron van energie te zoeken. En dat is, in mijn opinie, is nucleaire energie de meest groene energiebron die we hebben op aarde. Maar zoals jij zegt, er zijn tal van voorbeelden waar het ook mis kan gaan. Ook gaat de Nederlandse economie minder spenderen aan groene technologieën. Dus het spaarpotje wordt minder voor deze ontwikkelingen.
Ja, dat is natuurlijk wel een pijnlijke ergens. Hè? Als je vooruitgang wil, je wil voortgang maken met de energietransitie. Ja, dan zijn die groene technologieën natuurlijk wel van cruciaal belang. Dus dat is wel een pijnlijke.
Ja, en anderzijds gaan ze weer actiever boren in de Noordzee voor gas. Dat is ook weer iets waarvan ik denk van, ja, wat willen we nou als Nederland? Nou, het is nu duidelijk geworden dat de afgelopen 8 jaar alle plannen en ideeën gewoon... naar links zijn geschoven en dat we gewoon een nieuwe koers gaan varen hier in Nederland.
Ja, dan blijft het lastiger. Als je kijkt naar duurzaamheid, dan is het iets wat gaat over de lange termijn. En als je kijkt in Den Haag, dan is lange termijn... als we 4 jaar halen, dan is het al lange termijn, zal ik maar zeggen. Dus die twee, die matchen niet helemaal met elkaar. Terwijl je juist een lange termijn beleid nodig hebt wat eenduidig is en een duidelijke richting heeft. Wil je die doelen behalen? En anders dan wordt dat wel heel uitdagend.
Ja. Ik ben het volledig met je eens. Maar ik denk dat wat betreft de duurzame ontwikkelingen uit Den Haag. Wij gaan wel lekker door met onze duurzame advisering en met onze podcast. En zoals je zelf aangaf, wij gaan vandaag verder op deel 2. De businessmodellen omtrent de circulaire economie.
Ja.
Waarom zijn die eigenlijk nodig?
Ja, die zijn hard nodig. Anders, ja, je hebt meerdere componenten nodig om het totale systeem te laten werken. In de vorige aflevering hadden we het er al over dat het circulaire ontwerpen van belang is. Dat er daar waarde wordt toegevoegd aan een product en dat je het op een bepaalde manier ontwerpt. Maar hoe je het vervolgens gebruikt en in de markt zet, dat bepaalt natuurlijk hoe ermee omgegaan wordt. Dus de waarde die je creëert door het produceren van een circulair product... Die wil je ook vasthouden. Je wil het product dan ook zo optimaal mogelijk gaan benutten. En ja, daar is onze huidige lineaire economie niet op gericht. Die is erop gericht produceren, gebruiken, afdanken. Terwijl je in een circulaire economie echt dat circulaire... En dat kan je alleen maar doen door een circulair businessmodel te implementeren. Dus ja, die zijn hard nodig.
Ja, misschien kan je daar iets dieper op ingaan. Want wat is er dan mis met... met de huidige businessmodel. Ik bedoel, onderaan de streep, als je een goede ondernemer bent, verdien je toch kan je best mooi verdienen hier in Europa, denk ik.
Ja, ja zeker. Alleen, ja, dat, die, nou ja, een van de grootste kritiekpunten op de lineaire economie is dat binnen een lineair businessmodel heeft een bedrijf dat een product verkoopt er eigenlijk baat bij om zoveel mogelijk te verkopen. He, dan kan je omzet draaien. Daardoor heb je er ook baat bij dat je producten niet ontzettend lang meegaan, want je wil meer producten kunnen verkopen. Dus als producent of verkoper heb je niet zo heel veel baat bij het produceren van een product wat zo lang mogelijk meegaat. En iets wat, dat is natuurlijk iets wat in een circulaire economie wel de bedoeling is. Dus als je smartphone stuk gaat, ja, dan ga je een nieuwe kopen. Gaat die niet stuk, ga je geen nieuwe kopen, dus wordt er geen omzet gedraaid. Dus dat is een, ja, ze noemen dat een perverse prikkel die eigenlijk een circulaire economie tegengaat. Die in een circulair businessmodel kan die prikkel eruit worden gehaald. Dan kan je juist een prikkel voor een verkoper of voor een producent implementeren. Die ervoor zorgt dat je wel baat hebt dat een product zo lang mogelijk meegaat. Ook zijn er veel producten die we wel kopen, dus die we zelf hebben, maar die we eigenlijk vrijwel nooit gebruiken. Ik weet niet of jij een boormachine hebt bijvoorbeeld.
Ja, ik heb net verbouwd en ik weet al waar je heen wilt gaan.
Nou ja, tijdens je verbouwing heb je waarschijnlijk een tijdje vrij intensief gebruikt. Maar als je klaar bent, het huisje is netjes. Mijne die ligt al best wel een tijdje te verstoffen op zolder. En dat zijn, als je er objectief naar kijkt, zijn dat waardevolle materialen. Het is een waardevol product wat niet gebruikt wordt door niemand niet. Dus dit ligt daar waardeloos te zijn eigenlijk. Terwijl, ja, het is een prima product. Dat product is gemaakt om te gebruiken dag in dag uit.
Maar je zegt nu specifiek waardevolle producten. Je weet net zo goed als ik. Waarschijnlijk heb je het ook gedaan via AliExpress of Temu. Van die goedkope artikelen besteld. Die je eigenlijk na 2 keer al kan weggooien. Of misschien zelfs tijdens het uitpakken dat je in elkaar valt al. Is het alleen maar van toepassing op die niet waardevolle producten dan? Of ook gewoon op wat duurzamere producten?
Nee, ja, dit geldt eigenlijk voor alle producten die je op de ouderwetse manier koopt. Dus met een transactie. Jij verkoopt iets, of ik verkoop iets aan jou. We hebben een transactie en dan is het klaar. Maakt het eigenlijk niet uit wat voor soort product het is. Maar uiteindelijk is natuurlijk een product wat je koopt waarvan je weet dit gaat binnen de kortste keren stuk. Ja, is dus eigenlijk al niet ontworpen voor die circulaire economie. Dus past eigenlijk daar al vanaf het begin niet aan, zoals we in de vorige aflevering ook hebben besproken. Maar ja, het punt is vooral, bedrijven hebben er in het oude model hebben dus geen baat bij om producten te produceren van de beste kwaliteit of die het langste meegaan. Alleen maar verkopen, meer verkopen is de trigger, is de incentive. En ja, je wil er naartoe dat producten juist worden geproduceerd op een manier dat dat wel een incentive is, dat ze er wel baat bij hebben, dat het zo lang mogelijk meegaat.
Ja, en natuurlijk, ik ben nu wel heel benieuwd van hoe lossen die andere modellen, die nieuwe circulaire modellen, deze uitdaging dan op eigenlijk? Wat doen zij anders dan het verkopen plus garantie model?
Ja, dus die hebben als kern het feit dat er dus wel incentives zijn om een product aan te bieden met een lange levensduur, wat zo goed mogelijk werkt en zo lang mogelijk meegaat. Daarnaast is er een uitgangspunt dat consumenten krijgen wat ze nodig hebben. Niks meer, niks minder dan dat. Dus kijk naar die boormachine. Ja, ik heb hem zelf eigenlijk niet nodig. Alleen af en toe als ik hem heel graag gebruiken. Maar voor de rest, ja, op mijn zolder doet hij niks. Dus dan hoef ik hem niet te hebben. Dus ja, ik hoef eigenlijk helemaal geen eigenaar te zijn van dat product. Ik heb alleen de tijdelijke functie daarvan nodig. Nou, het bekendste circulaire model wat producten betreft is het Product as a Service model. Ook wel afgekort PAS. Met een hoofdletter P en een hoofdletter S. Dat zijn modellen waarbinnen een product dus eigenlijk aangeboden wordt als een dienst. Daarbij wordt het dus niet verkocht aan jou. Ik verhuur of lever jou een product. En ik word daar op een andere manier betaald dan waarbij eigenaarschap overgaat. Dus jij wordt ook geen eigenaar van het product. Ik lever jou het product als een dienst. Maar het blijft nog steeds mijn product.
Is het niet gewoon simpel huren?
Dat is een mogelijkheid, maar er zijn
andere. Oké.
Er zijn verschillende verdienmodellen. Dit is het gebruiksmodel, zal ik maar zeggen. En daar kan je dan weer verschillende verdienmodellen aan koppelen van hoe je daar ook weer aan kan verdienen. Maar het heeft een aantal grote voordelen wat circulariteit betreft. Maar misschien een kort voorbeeldje. Als ik jou een wasmachine zou verkopen, dan heb ik er baat bij als die stuk gaat, dan ga je een nieuwe kopen.
Ja.
Maar als ik jou hem als dienst ga aanbieden, dan lever ik jou een wasmachine, die komt bij jou thuis. Ik blijf als aanbieder, blijf ik eigenaar. En ik krijg daar een vergoeding voor, bijvoorbeeld per maand. En dan verhuur je hem. Als aanbieder is het nog steeds mijn product. Dus ik onderhoud het voor jou. En het is mijn verantwoordelijkheid dat jij altijd beschikking hebt over dat product, wanneer je dat maar wil. Aangezien wij op die manier een lange termijn relatie hebben, dus niet een eenmalige transactie, maar ja, wij blijven in dat contract zitten, zal ik maar zeggen, heb ik er baat bij dat die wasmachine die bij jou thuis staat, dat die zo lang mogelijk blijft draaien.
Ja,
Want als die blijft draaien, hoef ik eigenlijk niks te doen. Terwijl als die stuk zou gaan, dan ben ik verantwoordelijk dat ik jou een nieuwe wasmachine lever. Omdat ik als leverancier eigenaar blijf, ben ik ook verantwoordelijk voor het retour. Dus het terugkrijgen van die machine is ook al gewaarborgd. Dus dan zit je gelijk in dat circulaire stukje. Zit eigenlijk het terugkrijgen van die wasmachine. Dat zit er al ingebakken. En als je hem dus ontworpen hebt, zodat je een wasmachine goed kan repareren, onderdelen goed kan gebruiken, hergebruiken, dan heeft de terugkomende wasmachine weer waarde voor mij. Dus ik verhuur je bijvoorbeeld iets. Jij betaalt ervoor. Als hij toch stuk gaat, dan krijg ik hem weer terug. En omdat hij zo ontworpen is, heb ik ook iets aan stukken machines. Omdat ik ze of kan repareren of kan refurbishen. Of de materialen er weer uit kan gebruiken. Dus ja, dat is kort samengevat een beetje het model.
Oké, dus ik denk je volledig te begrijpen. Het product wordt dus als dienst aangeboden. Het wordt niet verkocht. Dus niet een eenmalige transactie, maar een continue.
Ja.
Transactie of een contract dat doorloopt als het ware. Maar hoe verdient de ondernemer onderaan de streep daaraan? Want
ja,
zoals ik aan het begin zei, de ondernemer wil gewoon onderaan de streep een getal met een plusje ervoor zien.
Wat
verdient hij eraan?
Ja, dus heb je verschillende modellen voor. Sowieso verhuren of leasen. Dus dat kan voor een lange tijd of een kortere tijd. Waarin je bijvoorbeeld zegt, ik lease jou een wasmachine. Jij betaalt mij een maandelijks bedrag. En daarvoor krijg jij de dienst van mij een wasmachine. En voor €5 per maand staat die wasmachine altijd bij jou. En weet jij zeker, die wasmachine draait altijd. En als die stuk gaat, heb ik morgen een nieuwe. Zonder dat ik opnieuw daarvoor moet betalen. Want dat zit in de voorwaarden inbegrepen. Dus dat is met een verhuur of een lease constructie. Je kan ook denken aan een pay-per-use, zoals ze dat noemen. Dus per gebruik. Die je gebruik maakt van het product, ga je betalen. Dus bijvoorbeeld, er zijn voorbeelden waarin koffiezetapparaten bijvoorbeeld, waarin je betaalt per kopje koffie wat je zet. Dus dan betaal je alleen maar voor het gebruik van het product. Letterlijk per keer dat je het gebruikt en niks meer en niks minder. Dat kan bij producten thuis, die je thuis hebt, zoals een wasmachine of een koffiezetapparaat. Maar ook bij publieke producten die je zou kunnen delen. Dat je daar ook zegt, je betaalt voor wat je gebruikt. Je hebt de deelscootertjes natuurlijk. Dat je daar ook zegt van, je gebruikt hem eventjes en je betaalt voor het aantal kilometers wat je erop hebt gereden.
Ik moet wel toegeven, als ik die deelsteps en die deelscooters zie, die zijn niet heel circulair. Als ik zie hoe vaak die wel niet in de gracht liggen of ergens in de bosjes liggen, weg te rotten. Ik heb mijn twijfels over de mate van circulariteit van die producten, maar ik snap waar je heen wilt.
Nou ja, klopt. Er zijn genoeg uitdagingen, zeker met dat type constructies, met die publieke goederen. Maar je hebt natuurlijk ook de verhuurde auto's, zeg maar. De smartcars die overal in de grote steden ook te vinden zijn. Ja, daarbij heb je dat product of dat probleem natuurlijk een stuk minder. En dat loopt al een stukje soepeler. Maar klopt, ja, dat zijn inderdaad nog enige issues. Maar als je dit model thuis toepast, dan heb je daar natuurlijk geen probleem mee. En dan als laatste heb je, zit er dicht tegenaan, je hebt deelplatformen. Dus dat kan je nadenken over bijvoorbeeld de scooters of de auto's die je kan delen. Maar ook over de boormachine waar we het eerder over hadden. Er zijn platformen waar ik een boormachine heb. Ik bied hem aan op het platform. En mijn buurman van twee straten verder, die kan hem opkomen halen. Die kan hem komen gebruiken. En dan delen wij dezelfde boor. Hij komt hem even gebruiken om een zaterdagje te klussen. En dan brengt hij hem weer terug. Dan heeft er misschien wel één iemand per blok heeft die boormachine nodig. En de rest die betaalt er alleen maar voor als hij hem gebruikt. Op die manier zou je ook... op die manier gebruik je het product optimaler. Waardoor je natuurlijk ook weer kosten verdeelt en circulairder bezig bent.
Ik ben nog wel zoekende naar... Ja, het is duidelijk wat je mij nu vertelt en het lijkt te landen. Alleen ik ben wel benieuwd, wat zijn dan precies de voordelen wat betreft circulariteit daarvan?
Ja, dus als je kijkt vanuit de circulaire gedachte, zijn er een paar hoofdvoordelen. Dus voornamelijk de verkoper, die heeft er baat bij dat het product zo lang mogelijk meegaat. Als het product zo lang mogelijk meegaat, kan hij er langer aan verdienen zonder een nieuw product te hoeven leveren. En dat gaat dus die perverse prikkel waar we mee begonnen, gaat het eigenlijk tegen. Waarbij als hij er baat bij heeft, dan ga je dus ook een product ontwerpen wat zo lang mogelijk meegaat. Wat een lange levensduur hebt. En dan kom je dus in een visuele cirkel terecht eigenlijk, waar je steeds op zoek bent naar het beste product wat zo lang mogelijk meegaat. Dat als er updates zijn of upgrades, dat je dat in het oude product kan stoppen in plaats van een geheel nieuw product neer te leggen. Dus dat is de eerste. De retour is dus gewaarborgd. Je wil in de circulaire economie dat producten in een cirkel door blijven vloeien, rond blijven gaan. En doordat ik als leverancier eigenaar blijf van het product, is die retour gewaarborgd, want ik ben nog steeds de legal owner. Daarnaast kan je dus gebruik optimaliseren. Producten niet ergens laten verstoffen, maar producten die geproduceerd worden ook echt gebruiken en ten volste benutten. Dit alles kan je dus koppelen aan dat circulaire productontwerp. Want alleen maar een circulair product ontwerpen, daar heb je dus niet zo heel veel aan. Als het alsnog maar kort gebruikt wordt of verkocht wordt of niet weer terug in diezelfde cirkel komt. Daar heb je alleen iets aan als het ook benut wordt waarvoor het bedoeld is. En daardoor is die samenwerking zeg maar tussen ontwerp en de gebruiksfase, het businessmodel en het verdienmodel. Daarom is dat zo belangrijk.
Het klinkt zo makkelijk hoe je het zegt. Ik bedoel, als ik jou zo hoor dan...
Ik heb hiervoor gestudeerd, hè, Jim. Dus dat krijg je.
Ik zou denken, van elk ondernemer zou dit toch kunnen doen. Dat is toch niet zo moeilijk. Maar dat geloof ik niet. Dus ik ben wel benieuwd. Er moeten uitdagingen zijn. Ja. En ik denk dat we ook die kant van de medaille moeten belichten. Wat die uitdagingen dan zijn.
Ja, zeker. Kijk, anders dan was dit systeem natuurlijk al lang rond geweest. En al lang door iedereen toegepast. Een eerste... onderdeel heb je natuurlijk al aangesneden. Als het niet mijn scooter is, dan ben ik er ook minder zuinig op. Dus als ik als consument een wasmachine heb of een koffiezetapparaat.
Een leaseauto.
Of een leaseauto. als het niet mijn product is en ik ben ook niet verantwoordelijk voor het vernieuwen ervan als hij stuk gaat. Ja, dan maak ik hem misschien ook even wat minder vaak schoon. Of ik laat hem een keertje per ongeluk stuiteren. Want het maakt even wat minder uit voor mij als consument. Dus dat is iets in consumentengedrag waar je tegenaan loopt. Waardoor een product ontworpen is om zo lang mogelijk mee te gaan. Maar misschien door het gedrag en het gebruiken ervan door consumenten. Dat toch lastig wordt gemaakt. Dus dat is een uitdaging.
Eigenlijk zou er dan ook een prikkel moeten inbouwen voor de consument, dat die er zuinig mee omgaat. Want de ondernemer denkt natuurlijk aan een verzekering of wat dan ook. Maar je wilt eigenlijk bij de consument ook een prikkel inbouwen, dat die daadwerkelijk zuinig omgaat met de machine. Ook al heeft hij hem gewoon gehuurd of geleased.
Ja, dan kom je natuurlijk snel tot conflicten, waarin je zegt van nee, hij is gewoon aan het einde van zijn levensduur, zegt de consument. En de producent die zegt nee, want je bent er niet netjes mee omgegaan. Dat is natuurlijk
wat... Dat verhaal inderdaad.
Precies. Ja, dus dat is lastig. Daarnaast heeft het ook een grote invloed op je cashflow. In het bekende traditionele businessmodel. Ik verkoop jou iets en op het moment van de transactie heb ik mijn productkosten plus marge heb ik gelijk aan het begin van de transactie heb ik hem terug. Terwijl als ik jou iets verhuur, dan kan het misschien wel een jaar of twee jaar duren voordat dat break-even point van wat heeft het mij gekost om het jou te leveren en wanneer ga ik er aan verdienen, wanneer ga ik marge pakken. Dus je hebt een heel andere financieringsstructuur nodig om daar te komen. Daarin moet je... daarin het positieve daaraan is weer, als je eenmaal dat break-even point hebt bereikt, dan gaat het maar door. Zolang het product goed is. Dus als ik een break-even heb van 2 jaar verhuur, maar dat product gaat 4 jaar mee, dan heb ik 50% marge.
Ja.
Terwijl op een verkocht product zou ik die marge misschien niet halen.
Ja.
Dus dat, nou ja, dat is een uitdaging, maar ook weer daar zitten ook weer mogelijkheden. Nou ja, we hadden het er al over. Er zijn wat contractuele issues mogelijk. Dat, ja, je zal naar contracten toe moeten voor dit soort overeenkomsten natuurlijk. Wat ingewikkelder is dan bij een transactie. En ja, je moet ook kijken naar de kredietwaardigheid van klanten. Dat als ik jou iets lever, ja, het heeft niet zoveel zin als ik jou iets lever en 2 maanden later komt hij weer terug omdat je niet kredietwaardig bent. En zeker als dit groter wordt, dan kom je in een situatie waarin we misschien wel 20 verschillende contracten hebben voor al onze huishoudelijke apparaten. Dus dat is voor een consument is dat ook weer aanpassen. Dus ja, voor een consument niet alleen maar dat ze het niet meer kopen en dan ben je eigenlijk van die kosten af. Want dan heb je het, ja, je hebt het 1 keer heb je de pijn gevoeld en dan is het klaar. En nu gaat de consument er naartoe dat hij elke maand blijft betalen voor een aantal producten. Terwijl het uiteindelijk wel goedkoper zou kunnen zijn. Vanwege het stukje marge waar we het net over hadden.
Ja, wat je ook natuurlijk vaak ziet. Het lijkt vaak duurder. Dus dat is ook wel een afschrikmiddel natuurlijk voor de consument, denk ik.
Ja. Komt ook door de schaal, hè, natuurlijk. Voor een deel. Kijk, als je dit op grotere schaal kan doen. En je bent met een heleboel producten ben je over die break-even heen. Ja, dan ga je meer marge pakken. Ja. Dan kan je het steeds goedkoper aanbieden.
En ook wat je net zei, het termijn duurt langer. Dus de risico van de ondernemer is ook langer.
Ja.
Dus daardoor wil hij wel een grotere premie hebben op zijn, ja. Op zijn kosten die hij gemaakt heeft. Dat zien we ook met hypotheken bijvoorbeeld. Een 30-jarig contract.
Ja.
Een hypotheekcontract is de percentage hoger, omdat de tijdsduur gewoon langer is dan een 10-jarig Precies. contract.
Ja. Ja.
Oké. Okay.
En nou ja, als laatste. Ja, consumenten zijn nu eenmaal gewend aan het zijn van een eigenaar van het product. We hebben graag zelf een product. Ja. Daar zijn we graag eigenaar van. Dan is het van onszelf. Kunnen we mee doen wat we willen. En ja, dat is ook gewoon even wennen. Dus in het consumentengedrag, daar zit ook een hele grote factor om een circulaire economie succesvol te maken.
Oké. Okay. Oh, de jurist in mij wil toch even wat wetgeving van je horen, Gideon. Want ik weet zeker dat, sterker nog, ik weet het gewoon, dat de EU gewoon nieuwe wet heeft ingevoerd of geïntroduceerd om dit aan te wakkeren, dit idee, het nieuwe manier van denken, het nieuwe businessmodel. Kan je iets meer toelichting daarover geven?
Ja, het is wat dit onderdeel betreft is ietsjes minder volwassen dan bij de ontwerpfase. Daar heb je echt al specifieke voorwaarden en vereisten die er al zijn of eraan komen. Die zijn hierbij wat meer mondjesmaat, waarmee er meer gestuurd wordt op stimulering van dit soort businessmodellen. En het mogelijk maken ervan, dus stimuleren van financieringsmogelijkheden, dat soort zaken. Maar er komen ook maatregelen aan, zoals bijvoorbeeld het European Right to Repair. Dus dat jij als consument het recht krijgt op de reparatie van je goed. Dus niet per se het krijgen van een nieuw goed. Maar als jij zegt, ik wil dat het gerepareerd wordt, dan moet dat gerepareerd kunnen worden door een leverancier. En voor een lagere prijs dan om een nieuwe te krijgen bijvoorbeeld. Dus dat ja, zit natuurlijk in dezelfde gedachte. En nou, bijvoorbeeld binnen de Europese taxonomie wordt het aanbieden van een product als een dienst, wordt daarin ook benoemd als een drijfveer voor de duurzaamheidstransitie. Dus als jij zo'n businessmodel gebruikt, dan vallen die activiteiten sneller onder de taxonomie en kan het dus geoormerkt worden als een duurzame activiteit. Wat weer kan leiden tot financieringsvoordelen en dat soort zaken.
Ik denk dat we weer duidelijk inzicht hebben gegeven in deze tweede fase. We hebben natuurlijk nu vorige week de ontwerpfase besproken. Nu gaan we dus meer in op het businessmodel. En voor mijn gevoel ontbreekt er nog eentje, denk je niet?
Ja, we hebben natuurlijk drie afleveringen beloofd. We hebben de ontwerpfase, de gebruiksfase gehad. Maar na het gebruik gebeurt er ook nog iets. Want al is het niet de bedoeling en je wilt het zo snel lang mogelijk uitstellen. Het product gaat ooit kapot. Het is ooit aan het einde van zijn levensduur. En wat dan? Wat gaat een bedrijf er dan mee doen? Als de cirkel weer terugkomt, dus het product is gebruikt, komt weer terug bij de producent. Wat gebeurt er dan?
Zullen we daar volgende week dieper op ingaan?
Ja, gaan we doen.
Ik denk dat we de luisteraars genoeg informatie hebben gegeven om te verwerken. Dan gaan we er gewoon volgende week iets dieper op in.
Zo is het.
En dan hebben we letterlijk even jullie het cirkeltje rond. Gideon, nogmaals bedankt.
Ja, was weer een leuk gesprek met je, Jam. Leuk. Kijk uit naar de volgende.
Yes, luisteraars bedankt. En we zien jullie graag terug volgende week bij aflevering 3 van de Circulaire Economie. Dankjewel.
Hoi.